4 vers 17, daar staat, dit zeg ik dan en betuig ik in de Heere, dat gij niet langer moogt wandelen zoals de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods. Daar ging het eigenlijk om. Ijdelheid in hun denken. Ze denken heel anders. Ten tweede, verduisterd in hun verstand. En ten derde, kijk, verduisterd in hun verstand. Wat ik bijvoorbeeld afgelopen, ja, ik denk dat het vandaag in de krant stond of gisteren, in het Tubantia, daar stond dat astronomen ontdekt hadden dat een ster, een uitgedoofde zon was, die zo gecomprimeerd was, zo samengesmolten was, dat die ster eigenlijk één diamant was. Er stond vandaag in de krant, één diamant eigenlijk een ster, nou dan heb je het over een ster die vele malen groter is dan de wereld. En denk je van, ja, als er dan in de Bijbel staat dat de muren van het hemels Jeruzalem zullen uit diamant bestaan. Nou, dan kun je een klein beetje voorstellen hoe dat, wij zeggen zo'n diamant, nou, dat is groot, hè. Maar als je dan in de krant leest dat een ster als een diamant daar in het heelal daar rondzweeft, denk je, wat zijn wij dan nog beperkt, hè? Wat zijn wij dan ontzettend klein in ons denken, verduisterd in ons verstand. Wij zeggen, nou, dat kan toch niet? Nou, dan krijg je ineens zo'n berichtje van, het kan blijkbaar wel. Ja? Maar het derde wat daar staat, dat is vervreemd. Hè, hoofdstuk 4, vers 18. Vervreemd van het leven Gods. En ja, als ik... Ik weet niet of u dat wel eens ervaart, ik hoop het wel. Maar als ik soms met mensen praat over de Heer Jezus, dan heb ik soms het idee dat ze zo ver weg staan. Dat ze gewoon niet weten waar je het over hebt. Helemaal vervreemd van alles wat je vertelt over de Heere God. Vervreemd van het leven Gods. Vervreemd van het leven Gods, ja, dat begon eigenlijk al in de Hof van Eden. Hè? Toen de mens zondigde, de mens zich tegen God keerde, toen raakte de mens vervreemd van het leven Gods. En ze beseffen absoluut niet meer wie God is. Ze hebben helemaal geen idee van wie God is. En dat is denk ik hetgeen wat hier bedoeld is. Dat Paulus zegt, vroeger waren we vreemdelingen. Hè, vroeger waren wij vreemdelingen, zoals hier staat. Vreemdelingen en bijwoners. Nou, vreemdelingen. En nu staat er, zijn wij medeburgers der heiligen. Vroeger vreemd van God en nu medeburgers der heiligen. Ik heb hier wel een heel duidelijk streepje onder gezet. Daar staat, we zijn medeburgers, niet van Israël, niet van de Joden. Sommige mensen hadden het idee dat als je eenmaal christen wordt, dan hoor je bij het Joodse volk. En daar lees je heel wat over in de Handelingen. Toen dachten de Joden van, nou, al die mensen die gelovig worden, die moeten ook Jood worden, die moeten besneden worden, die moeten wetten houden, de Shabbat houden. En wij zijn geen medeburgers van Israël geworden. Nee, God heeft met Israël een heel bijzonder plan. Daar hebben we het de vorige keer ook over gehad. Maar we zijn medeburgers geworden van de heiligen. En het is eigenlijk heel mooi, dat woordje heiligen. Als Paulus een brief schrijft, dan schrijft hij zelden aan christenen. Ja, hij schrijft wel aan christenen. Maar hij zegt altijd aan de heiligen die te... Hè? Hij heeft het steeds over heiligen. En dat zijn niet mensen die door de paus heilig verklaard zijn of zo. Maar het woordje heilig betekent heel eenvoudig afgezonderd. En dan krijg je te maken met de gemeente. Want het woordje gemeente, ecclesia, betekent we zijn eruit geroepen. Wij zijn afgezonderden. Wij zijn uit de wereld geroepen. En daarom staat er, we zijn medeburgers van een groep die eigenlijk eruit geroepen is. Van de gemeente. Medeburgers van de gemeente. Burgers van een rijk van de hemelen. Staat er in de Filippenzenbrief. Nou, we zijn van vreemdelingen tot medeburgers geworden. Tweede wat hier staat, dat is, we zijn van bijwoners, hè, dat staat Efeze 2, vers 19. We waren eerst bijwoners en nu zijn we huisgenoten van God geworden. Een bijwoner, dat is een beetje een rare uitdrukking. Als je daar gewoon zo eventjes naar kijkt, een bijwoner, ja, wat is dat dan? Nou, er staat bijvoorbeeld Cornelius dat hij en zijn gehele huis, die lieten zich dopen, kwamen tot geloof, lieten zich dopen. De kamerling, de gevangenbewaarder, waar Paulus en Paulus en Silas in de gevangenis zaten, kwam ook tot geloof, hij met zijn gehele huis. Daar zal ik ook zondagmorgen iets over zeggen, over die weduwe waar Elia verblijf houdt. En dan denk je eerst dat deze weduwe alleen één zoon heeft en dat is het dan. Maar iets verderop lees je ook over haar huis. En dat zijn de mensen die daar in huis meehelpen. Misschien wel een slavin, dienstknecht. Nou, als hier staat bijwoners, dat betekent je verblijft wel in hetzelfde huis, maar je hoort niet bij de familie. Ja, je verblijft wel in hetzelfde huis, maar je behoort niet bij de familie. Nou, en dat is nou anders. Er staat zo mooi, wij zijn van bijwoners huisgenoten geworden. En een huisgenoot, dat betekent je hoort wel bij de familie. Je bent een kind van God geworden. En dat is hetgeen wat hier staat, je was eerst een bijwoner. En nu ben je werkelijk een kind van God, je hoort bij de familie van God. En God is als het ware onze huisvader. Hij is onze vader. En dat staat zo mooi in de Romeinenbrief, dat wij gewoon Abba, vader mogen zeggen. Abba, ik vond het zo leuk dat ik was een keertje in Israël, en toen hoorde ik een heel klein jongetje zo naar zijn vader roepen, Abba, Abba. En het is zo leuk als je dat dan hoort. Hè? Die riep gewoon, papa, papa. Hè? En dat we echt kinderen van God mogen zijn. Mensen, dat is geweldig dat Paulus ons dat hier laat zien. Van bijwoners, huisgenoten. Ik ben er zeker van dat bijvoorbeeld koningin Beatrix heel wat huisgenoten heeft. Mensen die daar in huis dienen. Een dienstmeisje, een kok. Allemaal huisgenoten. Maar prins Willem-Alexander is wel iemand anders. Dat is geen huis, ik bedoel bijwoners, ja? Die daar allemaal wel wonen. Maar prins Willem-Alexander is een huisgenoot. Die hoeft niet op audiëntie te gaan bij zijn moeder. Die mag daar al, ik neem dat aan hoor, die mag er zomaar binnenstappen. Van mama, hè? Ik neem aan dat die banden, die toegang, heel anders is. Ja? Ze hebben een heel andere band met elkaar. Nou, dat is het tweede wat Paulus ons hier duidelijk maakt. Derde, wat hier naar voren komt, en daar wil ik toch wat langer nog bij stilstaan, dat is dat Paulus de gemeente hier vergelijkt met een bouwwerk. Een bouwwerk, en dat zie je vanaf vers 20. Daar staat gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Nou, als je, en daar wil ik ook de komende tijd wat meer over nadenken, als je gaat nadenken over wat is nou eigenlijk de gemeente? Wat voor doel hebben we eigenlijk als gemeente? Gaat ons doel niet verder dan, nou, we komen zondagsmorgens bij elkaar, het was goed, we hebben naar het woord van God kunnen luisteren, we hebben fijn kunnen zingen, en dat was het dan, hè? En elke zondagmorgen weer opnieuw en elke zondagavond weer opnieuw. Is dat nou het doel van de gemeente? Nou, gedeeltelijk. Ik denk dat onze gemeente veel meer wil zijn. Hè, zoals Guus Brinkske wel eens zei, wij gaan zondagsmorgens niet naar de gemeente, maar wij zijn gewoon gemeente. Ja? De gemeente gaat niet pas leven als we zondagmorgen bij elkaar komen, maar we zijn eigenlijk elke dag gemeente met elkaar. Nou, als u nou wilt weten wat nou het doel van de gemeente is, dan krijgen we in eerste plaats te maken dat de gemeente vergeleken wordt met een bouwwerk. En dat bouwwerk, dat was de tempel. En als je ziet hoeveel energie Salomo gestoken heeft in het, in het bouwen van die tempel. Ik meen, als je dat optelt, dat er 200.000 mannen mee bezig geweest zijn, 7 jaar lang, om de tempel te bouwen. 200.000 man, 7 jaar lang. En ze hebben daar grote blokken gehaald van de groeven en hout aan laten rukken en goud en zilver. En ze hebben zoveel materiaal binnen laten komen om een bouwwerk voor God te maken. Kunt u zich voorstellen hoe Salomo eigenlijk zo ontzettend blij was dat hij zag dat de wolkkolom van God naar beneden kwam en dat hij zag dat God in dat huis ging wonen. Nou, als de Bijbel spreekt over dat de gemeente een bouwwerk is, dan moeten we in eerste plaats denken dat wij als gemeente een plek willen zijn waar God zich thuis voelt. Waar God aanbeden wordt, zoals in de tempel. Waar offers gebracht worden voor God. Offers, van, de vrucht van onze lippen. Als je zondagsmorgens in de dienst komt en er wordt een lied opgegeven. Mensen, dan zingen we dat lied in de eerste plaats voor God. En natuurlijk zeggen we dan, dan willen we toch zo enthousiast mogelijk doen, hè. Dan willen we niet iets maken, niet iets onnatuurlijks, maar dan willen we vanuit ons hart, God eigenlijk lof brengen. En de meeste zondagmorgens beginnen we eigenlijk een soort openingslied, u zult het wel ervaren hebben, als een soort loflied, hè. Waarin we God lof willen brengen. En waarin we offers willen brengen. Ook financiële offers, maar ook het mooiste is dat je eigenlijk in zo'n zondagmorgendienst opnieuw weer gemotiveerd wordt om te zeggen, Heere Jezus, of Heere God, hier heeft u mijn leven. He, dat je keer op keer opnieuw bemoedigd wordt om in de dienst je leven aan God toe te vertrouwen. Dat is als het ware de tempeldienst. God die woont in ons midden. En we willen God ontmoeten. Nou, en er is niets mooiers dan wanneer je zondagsmorgens vanuit de dienst naar huis gaat en je hebt ervaren dat God er was. Dat er Jezus er was. Dat Hij er woonde. Dat is de gemeente. Tweede, de gemeente wordt ook, en dat hebben we gezien in hoofdstuk 1 vers 20 en 23, daar wordt de gemeente vergeleken met een lichaam. Ziet u dat in hoofdstuk 1, vers 22 en 23? Daar wordt de gemeente vergeleken met een lichaam. En als we daarover nadenken, dan zien we dat de gemeente niet alleen een woonplaats mag zijn waar God woont, maar dat de gemeente ook een lichaam wil zijn, waardoor de Heer Jezus zijn werk hier op aarde wil voortzetten. Wij zijn zijn leden. Staat er wel eens bij stil? Wij zijn de leden van het lichaam van Christus. En als God ons wil gebruiken, dan staan die vingers en die handen en die mond en die ogen in dienst van de Heer Jezus. Dat is gemeente zijn. Gemeente zijn betekent, je zou eigenlijk kunnen zeggen, het werk wat de Heer Jezus hier op aarde deed, daar wil Hij mee doorgaan. Hij wil doorgaan met dat werk. En daar gebruikt u en mij voor. En dat is gemeente zijn. Gemeente zijn betekent, Heer Jezus, ik wil graag een lid zijn aan uw lichaam. Gebruik me maar. Voor de taak die u voor mij heeft. En dat kan heel divers zijn. Dat kan een taak zijn van heel praktisch, de kerk schoonmaken of het land eromheen mooi maken. Dat kan zijn dat je folders gaat verspreiden. Er zijn hier nog, 25 foldertjes. Nou, daar zijn vingers, daar zijn handen voor nodig. Leden van het lichaam van Christus, posters zijn er. Dus ik zou zeggen, neem ze alstublieft mee voor aanstaande zondagavond. Er zijn mensen nodig die zorg dragen voor mensen die het moeilijk hebben. Er zijn zoveel mogelijkheden om de Heer Jezus te dienen. Dat is lid aan het lichaam van Christus. Dat is ook een doel van de gemeente. Als je in Efeze 5 kijkt, dan staat er dat de gemeente vergeleken wordt. Kijkt u maar in vers 25 bijvoorbeeld van Efeze 5. Daar staat: mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft om haar te heiligen. Dan zie je dat weer, dat heilige van, je bent van mij. Hè? Nou, hier zie je dat de gemeente vergeleken wordt met liefde, met een huwelijk, met de liefde tussen man en vrouw. Nou, de gemeente is eigenlijk een plek waarin je steeds weer opnieuw je liefde verklaart naar de Heer Jezus. Steeds maar weer laat blijken, Heer Jezus, ik hou zo van u. En dat je die eenheid ervaart met Christus. En dan als vierde, en dat is een laatste beeld wat ik even noem, want er zijn er veel meer, wordt de gemeente ook wel vergeleken met een herder en een kudde. Een kudde schapen. En de Heer Jezus zegt in Matthäus, er zijn zoveel schapen die zonder herder rondlopen. Opgejaagd. Afgemat. En als we het hebben over de herder, dan weten we dat de Heer Jezus alle 99 rechtvaardige schapen in de steek liet om dat ene lammetje te zoeken. Dus als het gaat over de kudde, dan gaat het ook om de verantwoordelijkheid die we hebben om verloren schapen te zoeken. En dan lopen er heel wat rond. Nou, goed. Maar in het gedeelte wat we net met elkaar gelezen hebben, Efeze 2, gaat het dus om het bouwwerk. Om het bouwwerk. Nou, er zijn een paar dingen die ik daarover wil zeggen. In de eerste plaats staat er in Efeze 2, vers 20, dat het bouwwerk, de gemeente, gefundeerd is. Er zit een fundament onder. En wat voor fundament? De gemeente is niet een luchtkasteel. De gemeente is niet een Fata Morgana. Maar de gemeente is door alle eeuwen heen nog springlevend. De gemeente is, zolang de gemeente er bestaat, vervolgd. Er zijn tienduizenden, honderdduizenden, miljoenen christenen door alle eeuwen heen vervolgd en gedood. Gamaliel, die zei zo mooi in het begin van de gemeente, als dit werk uit God is, dan kun je doen wat je wilt, maar je zult het nooit kunnen vernietigen. Want het mocht eens blijken dat je tegen God strijdt. Het is eigenlijk net zoals Israël. Israël is onvernietigbaar. De Heer Jezus zegt, dit geslacht zal geenszins nooit voorbij gaan. En net zoals dat Israël door alle eeuwen heen er nog steeds is, is de gemeente er ook nog steeds. En niet alleen nog steeds, maar de gemeente is wereldwijd uitgegroeid. En de gemeente van de Heer Jezus Christus is verspreid over alle continenten van de hele wereld. De gemeente is na bijna 2000 jaar nog steeds springlevend. Waarom? Omdat de gemeente een fundament heeft. De gemeente heeft een fundament. En dat fundament is niemand anders. Als u 1 Korinthe 3 leest. 1 Korinthe 3. Daar staat in vers 11. 1 Korinthe 3 vers 11. In 1 Korinthe 3 vers 11 daar staat, want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Wat is dat fundament? De Heer Jezus. De Heer Jezus is het fundament van de gemeente. We hebben de vorige keer gezien, de Heer Jezus wordt hier ook genoemd de hoeksteen. Hè? Hè, daar staat er wel Christus, als we even teruggaan naar Efeze 2... Er staat aan het einde van vers 20 dat hier Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En dat hebben we de vorige keer ook gezien. Dat betekent niet alleen dat hij de grondsteen is, waar alles op gebouwd is. Hij is ook de hoeksteen waar elke steen naar gericht is. En hij is ook de sluitsteen die het werk overeind houdt. Christus, je zou kunnen zeggen, is alles. alles in alles, allen in de gemeente. Christus is het fundament. En ik hoop dat Christus niet alleen het fundament is van de gemeente, maar ik hoop dat Christus ook het fundament is van uw gezinsleven. Dat Christus ook het fundament mag zijn van je persoonlijk leven. Dat Christus degene is op wie je mag bouwen. Het staat heel duidelijk dat Petrus zegt, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. En er wordt ook gezegd van die wijze man die eerst diep gaat graven, net zo lang totdat hij die rots vindt. En op die rots bouwt hij zijn levenshuis. En dan komt die storm, maar het staat vast. Christus is het fundament. Nou, dat fundament, als we weer even teruggaan naar Efeze 2, dan staat er dat dat fundament gelegd is, in vers 20, door de apostelen en profeten. Dat fundament is gelegd door de apostelen en profeten. Die apostelen en profeten, die worden als een soort twee-eenheid genoemd. Dat vind je ook iets verder in de Bijbel, daar komen we nog wel even op terug, iets verderop in de Bijbel. De apostelen en profeten, die hebben dat fundament gelegd op een hele bijzondere manier. Dat fundament werd gelegd door, als u even kijkt in 2 Korinthe 12, daar staat een heel belangrijk vers. 2 Korinthe 12, vers 12. 2 Korinthe 12, vers 12. Daar verdedigt Paulus zijn apostelschap. En dan staat er, de tekenen, ik zou zeggen, probeer dat te onthouden dat het hier staat, de tekenen van een apostel zijn bij u verricht. Met alle volharding door tekenen, wonderen en krachten. Nou, wat ik hiermee wil zeggen, dat is dan dat op het moment toen de gemeente ontstond, toen heeft God heel krachtdadig ingegrepen. Toen heeft God met name door wonderen en tekenen het woord wat verkondigd werd bevestigd. Want u moet niet vergeten dat wat Paulus verkondigde, dat wat Petrus verkondigde, de apostelen verkondigden, dat stond voor het grootste gedeelte niet in de Bijbel. Want alleen het Oude Testament was geschreven en het Nieuwe Testament moest in zijn geheel nog geschreven worden. Dus waarop konden de woorden van die apostelen getoetst worden? Ja, ze zeiden wel, dit is het woord van God. Ja, maar waar staat dat dan? En toen dat woord nog niet compleet was, toen heeft God dat woord van die apostelen en profeten bevestigd door die wonderen en tekenen. En dat is met name wat er staat, hij heeft de gemeente gefundeerd door de apostelen en profeten. De tekenen van apostel zijn bij jullie gebeurd. En dat zie je nu nog. Als er bepaalde gebieden zijn, landen zijn, waar het evangelie nog nooit verkondigd is, dan kan het zijn dat God soms heel krachtdadig daar in die plaatsen kan werken. Om dat woord te bevestigen. En dat is met name in de begintijd van een plek op de wereld waar de gemeente gefundeerd wordt. En later zie je dan heel duidelijk dat als de gemeente er is, als het woord vertaald is in die taal, als het woord van God gezaghebbend is geworden, dan zie je dat God eigenlijk een principe toepast van, en nu moeten jullie niet meer gaan geloven om alles wat jullie zien, maar nu moeten jullie gaan geloven om de Bijbel, wat de Bijbel zegt. Want anders is er een groot gevaar dat mensen alleen maar gaan geloven omdat ze het zien. En dan krijg je een heel kinderlijk geloof. En dan zeg ik wel eens, mensen die uit het ongeloof leven, die hebben steeds tekenen en wonderen nodig. Maar mensen die werkelijk tot geloof gekomen zijn, die zien niet zozeer op tekenen en wonderen, maar die zien op de Jezus. En op zijn woord. En dan is het woord van God genoeg. Daarmee wil ik helemaal niet zeggen dat God geen wonderen en tekenen kan doen en wil doen. Maar niet zoals in het begin van de gemeente of zoals er op bepaalde plaatsen door krachtdadig ingrijpen van God gebeurt op gebieden waar het evangelie nog nooit verkondigd is. Daar onderstreept God zijn woord op een hele machtige manier. Ja, en vandaar dat er staat dat die gemeente, dat het fundament gelegd is door de apostelen en profeten. Tweede wat je kunt zien, het is dus een bouwwerk wat op een fundament staat. Tweede wat je kunt zien, dat is het is een groeiend bouwwerk. Ja, daar staat, in hem wast elk bouwwerk. In Efeze 2, hè, als we weer even teruggaan. In hem wast, eigenlijk is dat hetzelfde woordje als groeit, ontwikkelt zich elk bouwwerk. Dat gebeurt vanaf Handelingen 2 van de uitstorting van de Heilige Geest. Toen kwamen de eerste 3000 tot geloof. En dat gaat door totdat de Heer zijn gemeente tot zich neemt. Tot op dat moment hebben we te maken met een groeiend bouwwerk. Iets wat groeit, dat moet als voorwaarde hebben dat iets ook leeft. Iets wat dood is, kan niet groeien. Maar iets wat leeft, dat kan groeien. En daarom is het heel belangrijk. Het is ook best wel een toets. Niet alleen voor de gemeente, maar ook voor ons persoonlijk leven. Dat je ook groeit. Als je niet groeit, dan heb ik het niet over lichamelijk groeien, maar dan heb ik het met name over geestelijke groei. Als je geestelijk niet meer groeit, dan heb je kans dat het een beetje dood aan het worden is. En dat geestelijk groeien, houdt het op een gegeven moment op, zuster plezier, als je op een bepaalde leeftijd komt, dan hoef je verder niet meer te groeien. Dat gaat altijd door? Gelukkig. Dan heb ik het toch goed. Ja. Dat groeiproces, dat geestelijke groeiproces, dat gaat je leven lang door. En daarmee is de Heer bezig. En daarvoor zijn ook deze Bijbelstudieavonden zo belangrijk. Want je hebt het woord van God nodig om te groeien. En Gods geest nodig om te groeien. Het is een groeiend bouwwerk. Maar er staat wel, en dat is heel belangrijk, de voorwaarde om te kunnen groeien staat ook in dat 21ste vers. Daar staat, hoe begint dat vers? In hem. In hem groeit elk bouwwerk, wast elk bouwwerk op. In hem. En dat is precies hetzelfde woordje als wat er Jezus gebruikt in Johannes 15. In hem. Elke rank aan hem, wie in mij blijft, afhankelijk zijn van hem. Ik vind het zo mooi. Dat heeft mij vandaag zo aangesproken. Ik heb dat vers al zo vaak gelezen en zo vaak overdacht. En op een gegeven moment spreekt dat vers weer helemaal nieuw tot je. Dat vers van, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u. Leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En wat staat er dan? En gij zult rust vinden. Nou, er staat dat we van de Heer Jezus moeten leren om nederig te zijn. En nederig betekent afhankelijk willen zijn. Ik denk, als je werkelijk leert om in je geestelijk leven, om ook als gemeente, afhankelijk te willen zijn van de Heer Jezus, dan zegt de Heer Jezus, ik kan het niet doen, maar wilt u het doen, weet je wat je dan krijgt? Dan krijg je werkelijke rust. Dan krijg je echt rust, want dan draagt hij uiteindelijk de verantwoordelijkheid. Maar wanneer je het allemaal zelf wil doen, dan kom je nooit tot rust. En dat is eigenlijk het nieuwe wat mij vandaag zo aangesproken heeft uit dat vers, van dat je moet leren afhankelijk te zijn en dan krijg je die rust. Dan krijg je die rust van de Heer Jezus, als een rank verbonden aan de wijnstok. Hij bouwt de gemeente. In hem wast elk bouwwerk. De gemeente, in hem wast elk bouwwerk. Ons huwelijk, in hem wast elk bouwwerk. Ons gezin, in hem wast elk bouwwerk. Ook ons persoonlijk leven. Die Jezus bouwt. Tot slot, waartoe? Tot een tempel staat er heilig in de Heer, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods. in de geest. Een heilige tempel. Een tempel voor God. Een tempel waar God aanbeden en gediend mag worden. Een tempel waar we God mogen leren kennen. Zoals Samuel ook in de tempel opgroeide. God, zoals we net ook gezegd hebben, die onder ons wil wonen. Ik hoop dat de Heer dat in ons persoonlijk leven wil doen, maar dat Hij dat ook in onze gemeente mag doen. En dat we wat dat betreft weten waarom we gemeente zijn. Amen.